Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
Goedemiddag, welkom bij Stilok Radio, het kerkelijke geluid uit de regio. Wij zijn deze zondagmiddag weer bij u tot 7 uur met veel geestelijke muziek en om 5 uur zenden wij een kerkdienst uit van de hervormde gemeente van Woudenberg. En deze dienst is een opname van vanmorgen. In de dienst gaat voor dominee Lubbers. Tot 5 uur luisteren we naar gevarieerde geestelijke muziek. Zo dadelijk gaan wij u verbinden met de Nederlands Hervormde Kerk in Woudenberg voor het beluisteren van de dienst die wij vanmorgen hebben opgenomen en die nu zal worden uitgezonden om 5:00. Voorganger in deze dienst is dominee H.J.T. Lubbers. Wij wensen u een gezegend uur toe bij het beluisteren van deze dienst.
Gemeente, de kerkenraad heet u allen hartelijk welkom in deze dienst van het woord, waarin dominee Lubbers zal voorgaan. We hebben voor u de volgende afkondigingen voor alle datengelddeo voor lente. Volgend weekend zal het jaarlijkse jeugdkamp plaatsvinden. Aanstaande vrijdag hopen 175 kinderen, jongeren en leiding af te reizen naar het boererf. We zijn dankbaar dat alle voorbereidingen goed zijn verlopen en kijken uit naar een gezellig en gezegend weekend als aftrap voor het jeugdwerk. Dinsdag 3 september hopen Bart Vermaat, Vondelaan 2B en Sanne van de Peut uit Scherpenzeel te gaan trouwen. God zegen willen ze die dag vragen in het dienst die onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente 2 zal worden gehouden in de grote kerk van Scherpenzeel en waarin dominee Wessels zal voorgaan. De dienst begint om 2:30. U bent van harte uitgenodigd om koffie, thee of limonade te drinken na de morgendienst. Dit om de band als gemeente onderling te verstevigen. Gezien de weersverwachtingen en in verband met de verbouwing van Ebenezer is het deze keer buiten naast de dorpskerk. Van harte welkom. Vandaag zijn de collecten bestemd voor 1 jeugdwerk eigen gemeente en 2 kerk en 3 algemeen kerkenwerk. Alle collecten van harte aanbevolen. Ter voorbereiding op deze dienst zingen we nu Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 146, vers 1 en 3. In de Jozefgeschiedenis treedt Jacob, vader Jacob, vanmorgen op de voorgrond. Met zijn familie samen is hij in nood. We zingen Psalm 146, vers 1 en vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Horen nu de goede geboden van de heilige wet van de Heere. En daarna zingen we de berijming van de 10 geboden, vers 1 en 2. De 10 geboden, vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus leert ons, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we samen bidden. Trouwe Heere in de hemel, heilige en barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus, u neemt ons vanmorgen mee naar de berg Horeb, waar we over de schouders van Israël meekijken omhoog naar de berg, waar vuur en donder is, waar uw stem klinkt, waar u uzelf bekend maakt als de heilige God. Indrukwekkend. Daarom maken we ons samen klein voor uw heilig aangezicht. Want u bent de heilige en wij zijn nietige mensen op de aarde. En Heere, we zijn des te meer verrast en verbaasd. Als u gaat spreken, dat u uzelf dan bekend maakt als de God die ons bevrijdt. toen uw volk uit het slavenhuis Egypte en nu uit het slavenhuis van de zonde. We bieden u, Heere God, wilt u ons vandaag er diep van doordringen wie u bent. De God die ons zo lief hebt, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat wij vrij zouden zijn. En nu komt u in uw woord ook op ons af, om ons te laten weten dat u ons hele hart hebben wilt. Zoals u alles gegeven hebt wat u had, zo hebt u recht op alles van ons. Al ons vertrouwen, al onze liefde, al onze kracht, heel ons verstand. Heer, u bent dat zo waard. En we geven u vaak maar een heel klein stukje van ons leven. We blijden nu dat we onszelf heel makkelijk in het middelpunt van de wereld zetten. En dat het ons heel vaak te doen is om ons comfort, om ons genot, om ons eigen ik, om onze naam. We hebben bekering nodig. En we hebben uw opvoeding nodig, dat u wast en dat wij minder worden. En dat we zo ontdekken, dat dan de dingen in ons leven echt op zijn plek komen, als het om u gaat draaien. Want zo hebt u ons geschapen, zo hebt u ons bedoeld. We bidden u daarom, nu we zijn in de werkplaats van de Heilige Geest, kom en bewerk ons. En geef dat wij de kerk niet uitgaan zoals we binnenkwamen. Maar dat we door u aangeraakt en door u bewerkt en door u aangesproken en door u gezien en gekend, als nieuwe mensen zullen zijn, levend voor u. Kom met uw Heilige Geest en leg uw woord in ons hart en maak levend wat dood is. Maak nieuw wat versleten is en maak warm wat koud is. En geef dat we samen horen van die machtige belofte die u gedaan hebt aan Abraham, Isaac en Jacob. Wij danken u dat u de eeuwen door dezelfde bent gebleven. En leer ons ook in onze dagen om onze hoop op u te stellen. Uw daden niet te vergeten, maar uw geboden te bewaren. Zodat wij gemeente zijn naar uw bedoeling. Help ons in de taken die we van u krijgen. Zonder u kunnen we niets doen. U weet hoe we naar de kerk zijn gekomen. De een met blijdschap in zijn hart, de ander met verdriet, een lege plek. Heer, u weet het allemaal, we leggen het voor u neer en we bidden u, zegen ons. En laat ons elke keer ontdekken dat uw woord niet een woord is van ver weg en lang geleden. Maar dat u vandaag de levende bent die ons ziet vanuit de hemel. Hoor ons ook als we thuis met de dienst verbonden zijn. Tot de roem van uw eeuwige naam, om Jezus wil. Amen. Openen de Bijbel in Genesis 42 en 43. Genesis 42, we beginnen te lezen in vers 29... En we lezen door tot hoofdstuk 43, vers 14. Genesis 42, vers 29. De eerste reis van de 10 broers naar Egypte om koren te kopen zit erop. We horen het woord van de Heer in Genesis 42, vers 29. En zij kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob. En zij vertelde hem al wat hun overkomen was. Die man, de heer van dat land, sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land. Maar wij zeiden tegen hem, we zijn eerlijke mensen, we zijn geen spionnen. Wij waren 12 broers, zonen van onze vader. Eén is er niet meer en de jongste is heden nog bij onze vader in het land Kanaan. Toen zei die man, de heer van dat land, tegen ons, hierdoor zal ik te weten komen dat u eerlijke mensen bent. Laat een van uw broers bij mij, neem koren mee om de honger van uw gezinnen te stillen en ga op weg. Breng uw jongste broer naar mij toe, dan zal ik weten dat u geen spionnen bent, maar eerlijke mensen. Uw broer zal ik aan u teruggeven en u kunt vrij in dit land rondtrekken. En het gebeurde toen zij hun zakken leegmaakten, zie, ieders geldbuidel zat in zijn zak. Ze zagen hun geldbuidel, zeiden hun vader en ze werden bevreesd. Toen zei Jacob hun vader tegen: jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet meer en Simeon is er niet. Nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen zei Ruben tegen zijn vader: u mag mijn twee zonen doden als ik hem niet bij u terugbreng. Geef hem in mijn hand en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij zei: mijn zoon zal niet met jullie meetrekken. Want zijn broer is dood en alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Maar de honger bleef zwaar in het land. En het gebeurde toen zij het koren dat ze uit Egypte meegebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tegen hen zei: keer terug en koop voor ons wat voedsel. Toen zei Juda tegen hem: die man heeft ons nadrukkelijk verzekerd, u zult mij niet meer onder ogen komen tenzij uw broer bij u is. Als u onze broer met ons meestuurt, zullen we vertrekken en voedsel voor u kopen, maar als u hem niet meestuurt, zullen wij niet gaan, want die man heeft tegen ons gezegd: u zult mij niet meer onder ogen komen tenzij uw broer bij u is. Toen zei Israël: waarom hebben jullie mij kwaad gedaan door die man te vertellen dat jullie nog een broer hebben? Daarop zeiden zij: die man vroeg nadrukkelijk naar ons en onze familiekring: leeft uw vader nog? Hebt u nog een broer? En daarom hebben wij het hem overeenkomstig die woorden verteld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen: breng uw broer mee? Toen zei Juda tegen Israël zijn vader: stuurde de jongen met mij mee. Dan zullen wij opstaan en op weg gaan, zodat wij in leven zullen blijven en niet zullen sterven. Wij niet, u niet en onze kleine kinderen niet. Ik zelf zal borg voor hem staan. Van mij mag u hem opeisen als ik hem niet bij u terugbreng en hem voor u plaats. Dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Want als we niet geazeld hadden, dan waren we al zeker twee keer terug geweest. Toen zei Israël hun vader tegen hen: als het zo gesteld is, doe dan dit. Neem van het beste van dit land in jullie zakken mee en geef dat die man als geschenk. Wat balsem, wat honing, specerijen, mirre, pistachenoten en amandelen. En neem een dubbel bedrag aan geld met jullie mee en neem ook het geld dat boven in jullie zakken teruggekomen is weer met jullie mee terug. Misschien was het een vergissing. Neem ook jullie broer mee, sta op en ga terug naar die man. God, de Almachtige, geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie terug laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. Tot zover het woord van de Heer. Ga luisteren naar dit deel uit de Jozefgeschiedenis. Kerntekst. Vers 8 en 9 van hoofdstuk 43, toen zei Juda tegen Israël: zijn vader, stuur de jongen met mij mee. Dan zullen we opstaan en op weg gaan, zodat we in leven zullen blijven, niet zullen sterven. Wij niet, u niet en onze kleine kinderen niet. Ik zelf zal borg voor hem staan. We geven onze gaven voor de Heer en zijn dienst. En we zingen ter inleiding op de bediening van het woord, Psalm 33... vers 6 en 10. Dus de gouden draad in Genesis, ook bij al het menselijk gekonkel en getreuzel, dat God zijn plan volvoert en zijn volk in leven houdt. Want in dat volk gaat het om de belofte van God, om de komende Messias. Psalm 33, vers 6 en 10. Na de preek zingen we Psalm 73, vers 13 en 14. 73, 13 en 14. Jongens en meisjes, weet je hoe je een aap moet vangen? Er zijn in India mannen en die willen graag wat bijverdienen. Een paar roepies. En daarom vangen ze apen om die vervolgens te verkopen. En er zijn verschillende methodes om een aap te vangen. Maar weet je wat de eenvoudigste methode is? Dat is dat je een apenkruik gebruikt. Weet je hoe dat gaat? Dan gaat zo'n jager naar een open plek in het bos. En dan heeft hij een kruik bij zich met een smalle hals, een smalle opening. En die hangt hij dan met een touw of met een ketting aan een boom. En dan stopt hij in die kruik een paar noten en hij strooit ook een paar noten op de grond om die kruik heen. En dan gaat hij een stukje verderop ergens zitten, zodat niemand hem ziet. En ja hoor, daar komt een hele troep apen aan. En die zien die noten en die gaan lekker die noten opeten. En dan is er ook een aap en die ontdekt dat in die kruik ook noten zitten. En wat doet die aap? Die doet zijn hand in die kruik en pakt die noten vast. En dan wil hij zijn hand er weer uittrekken. Maar die gevulde vuist, die kan niet door die nauwe opening van die kruik. Nou ja, misschien dat je dan denkt, nou aap, dat is niet zo moeilijk. Laat die noten dan gewoon weer los en dan kan je hand er weer uit. Maar dat is nou precies het probleem. Dat kan die aap niet. Die is zo, ja, die wil die noten hebben. Hij laat ze niet meer los en daardoor zit hij vast. En dan komt de jager tevoorschijn. En die heeft dan die aap te pakken. Het is best een beetje gek eigenlijk, hè? Dat die aap dan niet die noten loslaat. Er liggen nog veel meer noten. Een bos vol fruit en ander voedsel. Nou, dat verhaal dat heb ik een keer gehoord en daar moest ik aan denken toen ik bezig was met de preek. Want in Genesis 42 en 43 lijkt dat ook wel een beetje aan de hand. Want daar is iemand en die heeft iets vast. En dat wil hij niet loslaten. En daardoor is hij als het ware niet vrij. Niet vrij om God zijn werk te laten doen. En daar is de Heere God wel op uit. Dat je alles in je leven loslaat in zijn hand. Het gaat in dit hoofdstuk kort samengevat in de kern om twee dingen. Er is hier een afgod en er is hier een borg. Een afgod die de weg naar de toekomst als het ware blokkeert. En er is een borg die de weg naar de toekomst opent. Daar gaan we naar luisteren. Vorige keer dus die eerste reis van de 10 broers naar Egypte. Je weet nog wel, jongens en meisjes, toen stonden ze voor die heel strenge onderkoning die ze één voor één aankeek en zei, jullie zijn spionnen. En die broers die zeiden, nee, wij zijn echt eerlijke mensen en we zijn gekomen om koren te kopen voor ons en onze gezinnen. En Jozef die doet alsof hij ze niet gelooft en hij gaat hun eerlijkheid testen en hij zegt, kom maar terug met die jongste broer waar je over vertelt. En alleen als jullie terugkomen met die jongste broer, dan geloof ik jullie. Nou, we zijn verder gegaan in Genesis 42. Die broers die komen thuis en die brengen uitvoerig verslag uit aan hun vader Jacob. En die man die krijgt bijna een hartverzakking. En hij roept het uit. Al deze dingen zijn tegen mij. Alsof Jacob zegt, ook dat nog. Als je het leven van Jacob even in vogelvlucht voorbij laat komen, dan zeg je nou inderdaad, die man die heeft heel wat te verstouwen gehad in zijn leven. begon eigenlijk al heel jong, hè? Hij moet op de vlucht voor Esau. Om 20 jaar verdreven van huis en haard bij oom Laban te verblijven. En hij heeft zijn moeder Rebecca nooit meer gezien. Met wie hij zo'n geweldige band had. Bij zijn oom wordt hij bedrogen. Hij werkt 7 jaar voor die vrouw op wie hij verliefd geworden is, Rachel. Maar hij krijgt Lea. Gemeen. Als hij dan na 20 jaar onderweg is naar Kanaan, dan sterft onderweg Rachel, zijn lievelingsvrouw, tijdens de bevalling van de tweede zoon die zij krijgt, Benjamin. In Kanaan gedragen de kinderen van Jacob zich als beesten. We hebben dat al eerder een keer voorbij zien komen. Ruben die verkracht de bijvrouw van zijn vader. Dina, zijn dochter, wordt verkracht door de prins van Sichem, wil met haar trouwen. En de broers die zeggen, ja dat mag wel, maar dan moeten jullie wel alles wat mannelijk is laten besnijden. Maar dat is een list. Op de derde dag, als ze allemaal aan de koorts zijn, dan pakken Simeon en Levi hun zwaard en ze moorden heel die stad uit. De andere broers komen erbij en plunderen alles wat los en vast zit. En de kinderen van Juda die zijn zo verdorven, staat in de Bijbel, dat de Heere ze doodt en Juda zelf bezoekt een prostituee. Kinderen als beest. En die dacht dan dat die veelkleurige mantel wordt thuis bezorgd met de vraag, is die toevallig niet van Jozef? En nu de hongersnood die losbreekt. Bedreiging voor de welvaart van Jacob en voor zijn veestapel. Voor heel zijn bestaan. En nu hoort hij dat Simeon in gijzeling is. En dat Benjamin mee moet naar Egypte. Al deze dingen zijn tegen mij. Nou ja, ik hoef u er niet heel veel over te vertellen. Het leven kan geweldig tegenvallen. Er zijn gemeenteleden die daar heel best over mee kunnen praten. Dat er dingen gebeuren waar je totaal niet op gerekend had. Je wordt ineens ziek. Je komt zomaar zonder werk te zitten. Er zijn spanningen in de familie. Of noem maar op wat een mens allemaal te verduren kan krijgen. En daarom kan ik eigenlijk die reactie van Jacob best wel begrijpen. Hè? Dat hij eigenlijk in een soort klacht uitbarst. En tegelijk is het ook kortzichtig. Want zeg nou zelf, al zo vaak heeft de Heere God voor uitredding gezorgd. Hij is een God die nooit laat varen de werken van zijn handen. En ook nu is de Heere bezig met het volvoeren van zijn plan. Met het vervullen van zijn belofte dat Jacob tot een groot volk zal worden. He, ik haal dat nog maar eventjes op van een van de vorige keren. Het Bijbelboek Genesis, wording. De wording van de wereld, maar ook de wording van Israël als volk. Het volk waaruit de Messias geboren moet worden. In wie er zegen zal zijn voor alle geslachten van de aarde. Dat moet een volk gaan worden. En het is nog een stelletje wolven en ze gaan allemaal voor zichzelf. Maar nu ze naar Egypte gaan, begint de wording van Israël zich af te tekenen. 12 stammen die 1 volk gaan worden. Hebben we vorige keer naar gekeken, dat je dat ook een beetje merkt aan de woorden die de schrijver gebruikt. Als de zonen van Jacob in 42 vers 5 in Israël, in Egypte aankomen, dan klinkt ineens die naam Israël. Zo kwamen de zonen van Israël daar aan. En dan gaat het in dat hoofdstuk nog even verder met Jacob in vers 29 en 36. Maar in hoofdstuk 43 klinkt weer continu die naam Israël. Jacob gaat hier Israël worden, de stamvader van het volk van God. Maar hier zit hij nog volop in die klacht. Al deze dingen zijn tegen me. En hij pakt als het ware nog krampachtiger Benjamin vast. Mijn zoon zal niet met jullie meetrekken. Nou, dat is dan duidelijk, jongens en meisjes. Broers zullen niet teruggaan naar Egypte. Maar ja, de weken, de maanden verstrijken. Tweede seizoen, weer extreem droog weer. Geen koren, geen groenten, nauwelijks gras. En ik denk dat Jacob en zijn zoon en hun gezinnen maar ja, mondjesmaat hebben gegeten, niet te veel. In de hoop van, nou ja, er zal toch alweer een dag komen dat de regen gaat stromen. En dan overbruggen we het gewoon met het koren dat we nu hebben. En dan zal Kanaan zelf weer vrucht voortbrengen. Maar dan klinkt het onverbiddelijk in vers 1 van hoofdstuk 43. Maar de honger bleef zwaar in het land. Die honger die het leven van Jacob en zijn nageslacht bedreigt. Die honger die ook een bedreiging is, ik zei dat net al, voor de belofte van God. Ik zal u tot een groot volk maken in u. Alle geslachten van de aarde gezegend. Als Jacob en zijn familie het niet overleeft, dan overleeft ook de belofte van God het niet. Dus maar één oplossing. Naar Egypte. Want daar zijn schuren die maar niet leeg raken. En Juda zegt, daar moet Benjamin mee. Het is een dilemma voor Jacob. Benjamin moet mee, maar dat kan hij niet. Daar is Jacob heel eerlijk over. Dat hij zich geen leven kan voorstellen zonder Benjamin. Want hij zegt met zoveel woorden in vers 38 van hoofdstuk 42. Dit is het laatste wat ik nog heb. Hij zegt, zijn broer is dood. En alleen hij is overgebleven. Ja, Jacob heeft nog veel meer zoons. Maar die tellen niet. Het is Benjamin voor en Benjamin na. En als hij verongelukt, dan kunnen we hem naar het graf brengen. Maar gemeente, als er iets is in je leven waarvan je denkt dat je niet zonder kunt, noemt de Bijbel dat een afgod. Catechismus zegt een afgod, dat is alles waar je in plaats van God of naast God jou vast in zoekt. Als je niks met God hebt, dan is dat altijd iets in plaats van God, waar je hou vast, je zekerheid in zoekt. En als je gelooft in de Here, dan is dat meestal iets naast de Here. Dat is een beetje aan de hand bij Jacob. Hij vertrouwt op de Here, maar hij klampt zich ook vast aan Benjamin. En de Here wil heel zijn hart. Waarom is dat eigenlijk, hè? Dat Benjamin het een en al is voor Jacob. U weet dat wel. Jij ook wel, toch, jongens en meisjes? Jozef en Benjamin, dat zijn de twee zonen van Rachel, zijn lievelingsvrouw. En die anderen zijn, ja, zonen van Lea, die hem is opgedrongen. Hij wilde helemaal niet met haar trouwen. En Jacob heeft heel lang gedacht, uit de geslachtslijn van Rachel zal de Messias komen. En die zal drager zijn van de belofte. Jozef, die is toch geknipt om drager van de belofte te zijn. Die jongen die al heel jong een afkeer heeft van de zonde. Een godvrezende jongen. Die zegt in dat vreemde land waar niemand hem ziet, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Hij denkt er niet eens over. Die jongen die dromen met belofte van de Heer had gekregen. En als Jozef dan weggaat, wegvalt, dan is het of Jacob zegt dan zijn jongere broer, Benjamin. Maar ja, uit welke zoon van Jacob wordt heel veel later de Messias, de Heer Jezus, geboren? Weet iemand dat? Ik zie het jou fluisteren. Juda. Juist. Juda. Maar dat moet Jacob nog leren. Het is heel mooi om te merken dat hij het ook geleerd heeft. Op zijn sterfbed zie je dat. Want dan zegt Jacob: Juda, jij bent het. Genesis 49. Niet de geliefde Jozef, maar de zondige Juda. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Jacob klampt zich helemaal vast aan zijn eigen idee. Benjamin wordt zijn afgod. En afgoden verhinderen je om helemaal op de Heere te vertrouwen. Mag ik eens vragen, hebt u afgoden? Heeft ieder mens? C.S. Lewis die heeft gezegd, als mensen niet meer in God geloven, dan wil dat niet zeggen dat ze nergens meer in geloven, maar dan geloven ze in alles behalve God. Ieder mens heeft iets waarvoor je gaat. Waar je zekerheid in zoekt, waar je houvast in zoekt. Ik las ergens over Madonna, de Queen of Pop wordt zij genoemd. Die zegt, mijn grootste drijfveer in het leven is die verschrikkelijke angst om middelmatig te zijn. Die angst blijft me pushen steeds weer. Want hoewel ik nu iemand geworden ben, zegt ze, moet ik steeds weer bewijzen dat ik iemand ben. Die strijd is nog steeds niet voorbij en waarschijnlijk gebeurt dat ook nooit. De angst om middelmatig te zijn, die haar voortdrijft. Een God die nooit tevreden is, die steeds meer vraagt. De God succes. Het kunnen ook heel goede dingen zijn, hè, in je leven die een afgod wordt. Dat merk je een beetje in het leven van, ja, is het erg om van je zoon te houden? Nee, dat dacht ik niet. Is het erg om hem te beschermen? Dat dacht ik niet. Maar zegt Paulus in Romeinen 1 over afgoden, als je het schepsel eert en dient boven de schepper, dan draai je de verhoudingen om. Gezondheid is een zegen, maar als je zegt, pas als ik gezond ben, heeft mijn leven zin. Dan heb je van je gezondheid een afgod gemaakt. Of denk even aan Rachel zelf, die wanhopig naar kinderen verlangt. En die dan Jacob in zijn gezicht slingert. Geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik. Dan heeft mijn leven geen enkele waarde. En er is niets mis mee om een smartphone te gebruiken. Maar het is een ding, niet een levensbron. Dus ga 's nachts niet op bed naar je mobiel zitten staren. Verlang het naar verbinding, licht en leven. Want dat kan alleen de Heere Jezus je geven. Een afgod, dat is alles wat belangrijker voor je is dan God. En die afgoden die moeten in je leven ontmaskerd worden, keer op keer. Toen we met elkaar hebben geluisterd naar het eerste gebod aan de hand van de catechismus, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, toen heb ik die vier vragen genoemd van Tim Keller, die hij noemt in zijn boek Namaakgoden. Vier vragen die ons willen helpen om de afgoden in ons leven in beeld te krijgen en te ontmaskeren. Hij zegt, wat doe je als je alleen bent? Als er niets anders is wat mijn aandacht vraagt, we gaan aan mijn gedachten heen, waar zit ik van te dromen? Waar denk ik aan om vreugde in mijn hart te krijgen? Je carrière, een droomhuis, een droomvakantie, een relatie met een bepaald persoon. Wat doe ik als ik alleen ben? En waar geef ik mijn geld aan uit? Want geld stroomt het makkelijkst in de richting van de grootste liefde van je hart. Kleding, statussymbool zoals een huis, een auto. En hoe reageer ik, de derde vraag die Keller dan noemt, hoe reageer ik op onverhoorde gebeden, op vervlogen hoop? Soms bid je ergens om en je krijgt het niet en dan ben je misschien even verdrietig en dan gaat het leven weer verder. Maar zegt Keller, misschien gebeurt het ook wel dat je ergens om bidt en je krijgt het niet en je vergaat van woede, van wanhoop. Hij zegt, dan heb je misschien een echte God in je leven te pakken. Of de vierde vraag, kijk naar je meest onbeheersbare emoties. Als je onmatig boos bent, bang, of een schuldgevoel, is hier misschien iets wat te belangrijk voor me is, iets wat ik tot iedere prijs moet hebben. Nou, ik zou zeggen, neem het maar mee als huiswerk. Hè? Wat doe ik als ik alleen ben? Geef ik mijn geld aan uit? Hoe reageer ik op onverhoorde gebeden? En kijk eens naar je meest onbeheersbare emoties. En bid, doorgrond mij en ken mijn hart, o God. En zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En ja, dan zou je erbij kunnen zeggen, en dat verwacht u natuurlijk ook, dat je moet breken met je afgoden. Maar weet je wat het probleem is? Zolang je niet ziet dat de Heer oneindig veel meer geeft dan welke afgod ook, dan blijf je ze dienen. Ik haalde net Louis aan, u kent dat verhaal wel. Dat Louis ergens zegt, wij zijn halfhartige wezens, we rommelen wat met drank en seks en status, terwijl er oneindige vreugde geboden wordt. We zijn zoals een onnozel kind dat wil doorgaan met moddertaartjes bakken in de gribbes. Omdat het zich niets kan voorstellen bij een vakantie aan zee. We zijn veel te gauw tevreden, zegt Louis. Weet je wat mooi is in het leven van Jacob? Dat zijn hand open gaat en dat hij zijn afgod leert loslaten. Zoals die aap. Die zijn hand open moet doen om de vrijheid te herwinnen. En het is schitterend om te ontdekken in de lijn van Genesis op welk moment dat gebeurt. Dat is als er een borg voor de stad. Juda, die wordt een beetje de woordvoerder van de broers. Ruben, die verdwijnt naar de achtergrond. Hij was de oudste, maar Juda, hij wordt het. Juda zegt, als Benjamin niet meegaat, dan sterft Benjamin ook. Oh, dan sterft hij hier van de honger in Kanaan. Pa, we hebben geen keus. Als je Benjamin niet wil loslaten, dan zullen we allemaal sterven. Vers 8, drie generaties. Wij, u en onze kleine kinderen. Dan is het over en uit. Stuur Benjamin mee, zodat we in leven blijven. En zegt hij erbij, ik zal borg voor hem staan. Ik zal Benjamin veilig uit Egypte terugbrengen. En als het toch fout gaat, zal ik de straf dragen. En jongens en meisjes, je weet hè, dat Juda dat niet maar als loze woorden zegt, maar dat hij dat straks in Egypte ook doet. Als de beker van de onderkoning in de zak van Benjamin zit. Daar moet Benjamin mee terug als slaaf. Maar dan zegt Juda, ik zal slaaf worden. Het is bijzonder dat je iets merkt van een verandering in het leven van de Juda. Hij was die broer die 22 jaar geleden het voorstel deed, zullen we hem verkopen als slaaf, anders dan hebben we er nog wat aan. En nu gaat hij te willen van heel de familie zijn leven in de waagschaal stellen. En in Genesis 38 biedt Juda ook een pand aan. Zijn snoer, zijn staf en zijn zegelring. Dat is een zelfzuchtig pand om de bevrediging van zijn eigen lusten. Als hij daar met die hoer aan de haal gaat. En nu biedt hij zijn eigen leven aan als pand. En als je hem hier hoort praten, dan zeg je, is dat Juda? Zo kenden we hem nog niet. Juda die een tijd lang ook gebroken had met zijn familie om ergens anders te gaan wonen. Die een heidense vrouw trouwde. Juda die naar de hoeren ging. En hier geen spoor meer van haat en jaloezie. Omdat zijn vader eigenlijk ja, de zoons van Rachel meer lief lijkt te hebben. Deze Juda mag een cruciale rol spelen in het plan van God. Gemeente, dat is een prachtig toonbeeld van dat heerlijk evangelie dat God de goddeloze rechtvaardigt. dat God wat met je kan. Al is het nog zo'n baggerbende in je leven. Dat de genade van de Heer blijkbaar machtig is. Om je te veranderen. Zelfs mensen met zo'n verleden krijgen een plek in Gods plan. Ik zal borg voor hem zijn. Vader. Nou jongens en meisjes, heb ik een vraag voor je. Juda lijkt wel een beetje hier op iemand anders uit de Bijbel. Die dat ook zegt. Vader. Ik zal de straf dragen. Weet je wie ik bedoel? Ja, hè? Dat is een verre nakomeling van Juda. De Heer Jezus Christus. Die de schuld voor mij wil betalen. Die ik elke dag groter maak. En zelf kan ik niet betalen. U wel? Massa's mensen proberen dat, ook kerkmensen. Ik zal er een schepje bovenop doen. Een beetje serieuzer, een beetje meer tijd voor God en dit en dat erbij. Of je wil iets bij God in de weegschaal leggen door een bepaalde ervaring die je hebt gehad of zo. Een bevinding. Telt niet. Ik kan er niet mee betalen. De schuld is veel te groot. En nu lees ik de Bijbel. En in de Bijbel doet de grote zoon van Juda een stap naar voren. En hij zegt, ik zal borg zijn. En het is niet alleen maar woorden. Maar hij laat zich werpen in de vlammen van Gods toorn. Hij stort zijn bloed en zegt, ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En het werk van Jezus is volkomen. Dat betekent dat u erin rusten mag. En dat u in Jezus alles, maar dan ook echt alles hebt. En dat u er niks bij hoeft te doen. Stel dat ik aan een van onze kinderen vraag, wil je de auto wassen voor mij? En hij is klaar en na afloop ga ik het zelf nog een keer dunnetjes overdoen. Wat zegt mijn kind dan? Had ik het dan niet goed gedaan? Terecht. Nou, dat geldt bij zoiets simpels als het wassen van een auto. Dan geldt dat zeker als het gaat om het werk van God. In liefde geeft Hij zijn Zoon. En mijn hart mag rust vinden in zijn volbrachte werk. En als u nou aan de slag gaat om er zelf nog iets aan toe te voegen, dan is het alsof de Heer aan u vraagt, had ik het dan niet goed gedaan? Ik ben niet tevreden met het werk van mijn Zoon. Ik mag met al mijn tekorten naar Jezus toe. We lazen dat pas in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Over een geloof dat niets meer buiten Jezus zoekt. Ook niet in jezelf dus. Doe ik wel genoeg voor God die hou vast vinden in Hem. Dat is prachtig in Genesis op dit punt waar de borg naar voren stapt, gaat Jacob overstag. Dat is niet voor niets. Dit is eigenlijk, ja, iemand zei het zo, dit is het bestaansgeheim van het volk van God. De vader die zijn zoon afstaat. Dat zag je al bij Abraham. Die zijn zoon moet gaan offeren. Je ziet het hier bij Jacob. Die na lang aarzelen Benjamin loslaat. En wie denkt niet aan de vader van onze Heer Jezus Christus. Die zo lief de wereld had, dat hij zijn zoon loslaat. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En ineens merk je weer iets van die kordate Jacob. Die zegt, als het er dan zo voor staat, neem dan een geschenk mee. Neem dubbel geld mee. En neem jullie broer mee. Het offer wordt steeds groter. Hè? Het moeilijkste noemt Jacob als laatste. En God de Almachtige geeft jullie barmhartigheid in de ogen van die man. Zodat jullie andere broer en Benjamin, dat hij die met jullie terug laat gaan. Even kort zijlijntje. Die andere broer, waarom noemt Jacob Simeon niet bij de naam? Kan hij dat vanwege dat bloedbad bij Sichem nog steeds niet over zijn lippen krijgen? Weet u wat de rabbijnen zeggen bij dit vers? Dat Jacob heimelijk nog steeds aan Jozef heeft gedacht. Dat Jacob steeds maar niet volledig heeft durven aannemen dat Jozef dood was. Jullie andere broer. En zegt Jacob erbij, als ik dan van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. Daar legt Jacob alles, heel zijn hebben en houden in de handen van God. En hij is aangewezen op El Shaddai, God de Almachtige. En op Gods erbarmen. Alles loslaten. En leggen in Gods hand. Heb u dat ook gedaan? Alles. Ook die dingen in je leven die je misschien krampachtig vast wil houden. Je vroomheid. Of je afgod. Waar leer ik dat? Oog in oog met de borg Jezus. Dan ontdek ik het. Dat ik door het geloof in hem, met lichaam en ziel veilig ben. In leven en sterven. Ook als je misschien net als Jacob denkt. Met alles wat gebeurt in je leven. Al deze dingen zijn tegen mij. Nee, hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? U kent wel de naam Elizabeth Elliot. Die een boekje schreef, De Hand van de Wever. En u weet wel dat zij in haar leven veel meemaakte aan lijden. Haar man, zendeling, werd vermoord. Door een gewelddadige stam. Maar zij schrijft in dat boekje dat lijden nooit voor niets is. En ze gebruikt een voorbeeld. En ze schrijft, de timmerman bouwde voor ons een huis in de jungle met alles erop en eraan. En zegt ze, ik was gewend om over zijn schouder mee te kijken en te vragen, wat is dit voor gereedschap? En waarom doe je dat op die manier? Maar die timmerman die hield er niet van. En die stuurde me weg en die zei, je zult het wel zien als het klaar is. Vertrouw me maar. Nou zegt Elizabeth Elliot, zo is God. Wij zijn gewend om hem onze vragen te stellen. Waarom is dit en wat is dat? Maar de Heere zegt, vertrouw me maar. Ik maak iets moois van je leven. Waar je nu nog geen idee van hebt. Is Jezus uw borg? Zegt u het mee met de catechismus die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Met zijn kostbaar bloed. Weet hoe je dat weet? Bijzonder, dat is eigenlijk iets wat de geschiedenis van Israël illustreert. Benjamin en Juda, onafscheidelijk zijn ze. Benjamin is altijd bij Juda gebleven. Weet je wel hè, jongens en meisjes, de 12 stammen scheuren nadat Salomo heeft geregeerd. in een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. En dat tweestammenrijk heet Juda, maar daar hoort dus nog één stammetje bij. Weet je welke stam? Benjamin. Benjamin blijft bij Juda. Als de Heere Jezus je borg is, die voor je tussen treedt bij de Vader, dan sta eraan te herkennen dat je bij hem wil zijn. Dat je niet wil dat er ook maar iets tussen komt. Dat je verlangt naar een heilig leven. Denk even aan Paulus. Uit de stam van Benjamin vertelt hij in Filippenzen 3. Wat zegt hij? Ontbonden worden. Met Christus de zoon van Juda te zijn. Dat is verreweg het beste. Zijn liefde zocht mij. Zijn bloed kocht mij. Zegt u het mee. Amen. zullen we samen danken en bidden. Heren, we komen u samen danken voor uw woord en we bidden, doorgrond ons, ken ons hart, zie of er bij ons een schadelijke weg is. Weg van afgoderij. Misschien ook op een verborgen manier, die we zelf niet altijd in de gaten hebben, zoals Jacob misschien ook wel niet. Geef dat wij onze hand openen en loslaten wat we krampachtig vasthouden. Vooral doordat u ons ervan overtuigt dat we in Jezus uw Zoon alles hebben wat we nodig hebben om getroost te kunnen leven en sterven. Laat ons zien hoe langer hoe meer, hoe rijk we zijn door het geloof in uw Zoon. Geef dat u schittert in ons leven, in Jezus Christus, als de borg die onze schuld overneemt. Zodat we net als Paulus er hartstochtelijk naar verlangen om altijd bij u te zijn. Omdat dat verreweg het beste is. Verlos ons ervan dat we zo aardsgezind zijn. Verlos ons van onze ondankbaarheid. Verlos ons ervan dat we zo vaak blijven hangen in de klacht. En dat we vergeten dat u een God bent die het kwaad zelfs laat meewerken ten goede voor hen die u lief hebben. Dank u wel, Heren, voor de lessen vanuit uw woord. We komen bidden voor elkaar. We dragen meneer Van der Lagemaat aan u op die in de Moriahoeve werd opgenomen. Geef Heren dat hij daar een goede tijd mag hebben en zich op zijn plek mag weten. En tegelijk bidden we ook voor zijn vrouw. U kent de weg van meneer en mevrouw Van der Lagemaat samen. Een moeilijke weg, waardoor deze stap nodig werd. O God, als u dichtbij bent, als u ons draagt, dan kunnen we toch de toekomst tegemoet. We bidden u of u allen wil zegenen die in de Moriahoeve mogen wonen, of daar hun werk mogen doen met liefde, met betrokkenheid. Laat het een plek zijn, Heren, waar elke keer iets tastbaar mag zijn van uw liefdevolle zorg voor ons. We willen bidden voor alle mensen die een weg van ziekte gaan, die behandeld worden, die wachten op uitslagen van de dokter. We bidden nu voor hen die uitbehandeld zijn en die weten dat zij niet lang meer te leven hebben. Geef dat ze weten met hoofd en hart. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. We bidden nu voor hen die met een handicap hebben te dealen, die een weg zoeken in het leven, als het niet altijd eenvoudig is. We bidden voor hen die elders worden verpleegd. We dragen samen hen aan u op die rouwen en we denken in het bijzonder aan Ton en Corrie Verhoef. Nu zij gisteren Mariska moesten begraven. Heren, u weet van alle verslagenheid. We dragen in het bijzonder Jaron en Dana aan u op, die nu geen moeder meer hebben en die ook al geen vader meer hadden. Draag ze in uw ontferming, Heere God, u weet hoe het verder moet. En we roepen uw naam aan om wijsheid, om een weg die hierin gegaan mag worden. We bidden om uw troost, bij alle klappen van het leven die er kunnen zijn. We dragen de rouwdragende familie Bosman aan u op. De rouwdragende familie Kluistra. Families die afgelopen week naar de begraafplaats moesten. We bidden u, Heere God, om uw troost en ontferming. Zegen de kinderen. Zegen meneer Kluistra. Als zij zijn weg vervolgen moet. Zonder zijn vrouw aan zijn zijde. Wilt u een schaduw aan zijn rechterhand zijn. We bidden nu voor allen die lege plekken voelen die hun man of hun vrouw hebben verloren aan de dood. Of aan het leven. Kom met uw troost. bidden u, Heere God, om uw nabijheid in alle nood van de wereld. We brengen dat voor uw aangezicht, de nood in Oekraïne, ook de hongersnood in Soedan, de nood in Israël en Gaza. En we roepen uw naam aan. U bent de levende God. En u hebt gezegd dat uw koninkrijk komt, uw rijk van recht en gerechtigheid. En daar verlangen we naar. Daar strekken we ons naar uit. We willen bidden om uw zegen voor Bart en Sanne. Als ze elkaar komende week het jaarwoord mogen geven en dan samen naar de kerk gaan. Als eerste uitje in hun leven. Om te vragen dat u met hen bent. Dat u hun voorgaat. Heere, geef hun het verlangen van hun hart. En zegen ze met alle die bij hen horen. We bidden om een gezegend jeugdkamp. Dank u wel voor alle voorbereidingen die er waren. Voor ieder die zich ervoor inspant. Om er een feest van te maken. Zegen alle kinderen en jongeren van de gemeente. Mag het een mooie start zijn van het nieuwe seizoen. En geef, Heere, dat er heel veel momenten zijn. Waarop iets te proeven is van wie u bent. Dat er iets te merken is. Van hoe groot uw genade is. En hoe heerlijk het is om te gaan in de weg van uw woord. Geef, Heere, dat de leiding tot zegen mag zijn voor alle kinderen en jongeren. Dat ze zichzelf laven aan de bron van uw woord. Bidden u, Heere God, ontfermt u zich over heel de gemeente, over heel de kerk. We bidden om uw zegen voor ieder die in de komende week weer de studie oppakt. Als het nieuwe academische jaar gaat beginnen, als de beroepsopleidingen starten. We bidden u voor ieder die weer aan de slag gaat of begint aan een studie, aan een opleiding. Om je voor te bereiden op een plek in de samenleving. Geef vreugde in u. We bidden in het bijzonder voor de opleiding tot dienaar van het woord, voor de studenten theologie. En we willen u samen in het midden van de gemeente ook danken voor de opvallende stijging van het aantal aanmeldingen. Van mensen die aan de studie theologie beginnen. En wij weten, Heere, dat het niks te maken heeft met menselijke lobby. Maar dat u een God bent die onze geweden hoort. En we bidden u, wilt u ze zegenen en tot zegen stellen. Ook alle die met de studie verder gaan. Wilt u ze toerusten, kracht geven. Ook op momenten dat het niet vanzelf gaat of dat er zelfs aanvechting is omdat de Satan niet stil zit. En er alles aan doet om de slagader van de kerk door te knijpen, door te bijten, stuk te breken. We bidden u, Heere, de bediening van de verzoening in stand houden en geef dat wij erbij leven. Geef dat zo het woord van het evangelie blijft klinken. U hebt zelf gezegd dat u uw kerk in stand houdt. Doe dat ook in ons land tot de jongste dag. Opdat uw huis vol wordt uit Jood en Heiden. Heb dank, Heere, dat we hier mochten zijn. Zegen ons op deze zondag. Ook als we elkaar straks ontmoeten bij de koffie. Geef goede, gezegende ontmoetingen. Geef ons honger om opnieuw uw woord te komen horen. En blijf met ons in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere. Onze borg uit genade. Amen. We zingen Psalm 84, vers 6. Thank you. gemeente, ga nu heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Welkom terug bij ons programma Middagzon. Wij hebben geluisterd naar een kerkdienst van de hervormde gemeente van Woudenberg. En die kerkdienst was vanmorgen opgenomen. Het was dus de ochtenddienst van vandaag. Voorganger in deze dienst was dominee H.J.T. Lubbers. Wanneer u van deze dienst een opname wilt bestellen, dan kan dat. Schrijft u dan of belt u naar de heer Gert van Kruistum. Zijn telefoonnummer is 0318-517-236. Sorry, herstel, 0318-517-237. Het telefoonnummer van de heer Gert van Kruistum is dus 0318-517-237. Wilt u bij uw bestelling altijd opgeven de datum van de kerkdienst en de tijd. De tijd of het een ochtend- of een middagdienst was. En de datum van vandaag is zondag 1 september 2024. Als u ook per mail wilt bestellen, dan kan dat ook. Stuurt u dan een mailbericht naar het adres middagzon@stilok.nl. Ook dan kunt u uw bestelling opgeven en krijgt u de opname thuisgestuurd. Wij gaan nu door tot 7 uur met gevarieerde gewijde muziek. Wij zijn aan het einde gekomen van ons programma Middagzon. Wij hopen dat u met plezier heeft geluisterd. Vanmiddag werd Middagzon gemaakt door Dick Timmerman. Als u vragen hebt of opmerkingen over dit programma, stuurt u dan een mailbericht naar het adres middagzon@stilok.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk van ons antwoord. Ik maak u erop attent dat u tot 4 weken na vandaag de uitzending nog kunt naluisteren op de website van Stilok. www.stilok.nl onder het knopje kerkdiensten terugluisteren. Wij hopen u weer te ontmoeten volgende week zondagmiddag om 16:30 bij Middagzon.